aan het begin, net zoals in het begin van ieder programma, er is wel een stuk of twee. Maar het is altijd iets heel kleins.
Een zaadje.
Een zaadje, precies. En ik denk, voor dat programma was deze Fantasia wel het zaadje eigenlijk.
Welkom bij Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden. En brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu.
Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. Deze podcast wordt gemaakt door twee muzici van Camerata Delft.
Ricardo Rodriguez Miranda
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Dag luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast. En ik zou zeggen, welkom in de lente. Want buiten is de natuur in al zijn hevigheid aan het uitbarsten. We zien overal mooie lichtgroene kleuren aan de bomen. En mooie bloesems aan de struiken en de bomen. Allerlei kleuren. En ook bij ons, bij de buren, huppelen de lammetjes alweer door de wei. En vanochtend zag ik ook zo'n moeder eend met allemaal een stuk of 10 kleine eendjes, waarvan je dan maar hoopt dat ze het allemaal overleven en groot worden. Achter de moeder aanzwemmen, heel leuk. Dus het is eigenlijk een heel positief gevoel, zo'n lente-vibe. En ik denk ook, ja, er gebeurt natuurlijk allerlei verbijsterends in de wereld op dit moment, maar dat het een van onze taken is om jullie onder andere te wijzen op wat er allemaal wel mooi is in de wereld en waar wij dus de levenskracht vandaan halen. En dat is niet alleen wat we kunnen zien in de lente, maar natuurlijk ook wat we kunnen horen. En daarom dachten wij, laten wij in deze aflevering een muziekstuk in het zonnetje zetten wat geprogrammeerd was in ons programma Ode aan de Lente. Dat hebben we vorig jaar gespeeld in de lente van 2025. Maar het komt ongetwijfeld nog wel weer een keertje terug. Er is één stuk. En daar gaan we eerst even naar luisteren.
Dat was de Fantasie Seconde van Claude Lejeune.
Ja, Ricardo, jij hebt dat programma samengesteld toen, Ode aan de Lente. En je hebt toen verteld dat je een speciale band met dit stuk hebt. Kun je daar iets over vertellen?
Jazeker. Het is inderdaad een bijzonder stuk voor mij. Want Het gaat eigenlijk heel lang geleden toen ik een kind was. Mm-hmm. Op de muziekschool waar ik ging muziek leren.
Dat was in Caracas.
In Caracas, mm-hmm. Venezuela. Het was een oud huis met een kamer. Een grote kamer. En in die grote kamer, ja, ik vond het heel bijzonder, want alles gebeurde in de kamer. Lessen voor de kinderen, maar ook concerten, repetities. En ook heel bijzonder was dat een muur in die kamer was vol met portretten. Portretten van muzici van het begin van de 20e eeuw. Niet alleen maar uit Venezuela, maar denk ik alumni. Mm-hmm. Van de school.
Oké.
Okay. Toen speelde ik een jaar cello. En op een middag hoorde ik muziek uit die kamer komen. En dat was de fantasie van Le Jeune. Ik was meteen weg van de schoonheid van de muziek. En heel bijzonder. Dus,
En wat sprak je zo aan toen? En dat...
Ja, vooral de de cadensen misschien wel, de kleine ornamentjes, mm-hmm. hier en daar. Er was ook een fuga, en was ook een fuga die niet van Bach was. Het was geen fuga van Bach, het was ook een oudere stijl van Bach.
Ja, want Bach kende je al en dit was echt een nieuwe wereld.
Dat zeker. Mm-hmm. Dus ik heb gewacht tot ik de muziek kon krijgen. Mm-hmm. En dan heb ik van de dirigent geleend. En tot mijn verbazing was het stuk eigenlijk maar een fragment in het boek. Dus ik heb niet eens het einde kunnen zien. Uh-huh. Het enige voordeel was dat ik had een boek met meer oude muziek, andere componisten. Dus voor mij was eigenlijk een verrijking. In het leren kennen van de oude muziek.
Ja, dus je leerde in één keer een heleboel andere stukken ook kennen daarnaast.
Tenminste heb ik andere namen gezien, andere composities, mm-hmm. andere stijlen. Dus ja, hoe zou je dat zeggen? Ik heb wel pech gehad met het stuk, omdat ik had alleen maar één fragment. Die trouwens, nu heb ik niet alleen maar de fantastische seconde, maar alles in facsimile. Dus... Dat is goed gekomen.
Het is goed gekomen, ja.
Maar was toen wel, ja, niet moeilijk, maar wel apart. Want wat ik soms denk, hoe was het toen in die tijd, bijna voor iedereen, dus niet alleen maar voor mensen in Venezuela, maar voor iedereen, is dat het was niet makkelijk om muziek zomaar te gaan luisteren. Zoals nu bijvoorbeeld, dat ik mijn telefoon pak en dan ik hoef alleen maar een paar lettertjes te typen en dan krijg ik tenminste één versie van één stuk. Mm-hmm. Toen concerten waren heel zeldzaam. Of zelf opnames waren of duur of onbekend. Zelf oude instrumenten waren heel moeilijk. Dus dat heeft ook deze fantasie meegenomen, met zich meegenomen in mijn leven eigenlijk.
Ja, want Claude Lejeune is zeg maar 16e eeuw, hè? Ja. En ja, op wat voor instrumenten werd het toen gespeeld toen jij het hoorde? Of wat heeft Lejeune daarover verteld over de instrumentatie van dit stuk?
Ja, weet je, zo toen heb ik zeker met viool en met cello, maar ook het klarinet. Mm-hmm. En een klarinet natuurlijk, is geen instrument van de tijd van Claude Lejeune.
Nee.
Maar ja, zo, dat waren de instrumenten dat zij hadden.
Ja, en wat werd er in de tijd van Lejeune, op welke instrumenten werd dit toen gespeeld? Heeft hij daar iets over geschreven in de partituur?
Het is heel interessant, want bij sommigen... zijn deze fantasieën muziek voor gamba. Dus consortmuziek.
Je bedoelt volgens sommige uitgevers of zo? Of,
Dat denk ik, want ik heb alleen maar de facsimile gezien. En er staat alleen pour les instruments. Dus mm-hmm. voor de instrumenten. Er is geen specificatie van pour le viol de gamba of voor de gamba's. Mm-hmm. Of voor de violon, of voor de fluit, of fluit. Nee, gewoon voor instrumenten. Ja. En ik denk Dat heeft te maken ook met het soort bundel. Want het heet mélange. Dus een mengsel van, in dit geval, instrumentale muziek en vocale muziek. En ik denk in die tijd ook een mengsel van instrumenten voor de instrumentale muziek was ook een mogelijkheid.
En waarom denken sommige uitgevers dan dat het voor gamba's speciaal was geschreven?
Tja, dat misschien stond er in een kopie die ik nog niet gezien heb.
Uh-huh.
Dat zou best kunnen. En dat waren de instrumenten van de tijd.
Ja, ja, precies. En kun je het ook zien aan een bepaalde notatie of zo? Of,
Niet helemaal. Ik heb wel een idee over. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het gebruik van de sleutels. Dus de sleutels zijn de symbolen dat iedereen kan zien, zeg maar, aan het begin van de muziek. Dus in dit geval zijn de C-sleutels. C-sleutels zijn sleutels die weinig gebruikt zijn. Bijvoorbeeld de altviool, volgens mij, is het enige instrument die nu nog steeds een C-sleutel gebruikt. Tenminste van de strijkers.
Van de moderne strijkers. Instrumenten eigenlijk.
Want he? Normaal gesproken gebruiken we nu alleen maar de G-sleutel en de mm-hmm. F-sleutel.
Ja, ja. Behalve de gamba's, die lezen dan wel.
Ja, maar de gamba is ook een oud instrument.
Ja, ja, precies. Maar de moderne instrumenten in het symfonieorkest, zeg maar.
Ik denk tegenwoordig misschien een blazer of een instrument die ik niet ken, mm-hmm. moet eerlijk zijn. Gebruik ook de C-sleutel. Maar je gebruikt ook af en toe de C-sleutel. En de cello.
Solist, ja, dan noemen we hem tenorsleutel.
Tenorsleutel, ja, dus. Ja. Maar het is een ik denk tegenwoordig niet heel toegankelijk, die sleutels.
Maar in de tijd van Le Jeune werden dus die sleutels te pas en te onpas op elke balkje van de notenbalk, elk lijntje geschreven om te laten zien waar zit de C in dit geval.
Dit is ook heel goed wat je zegt, want inderdaad iedereen, dus wat bedoel ik met iedereen? Iedereen die muziek maakte, bijvoorbeeld de zangers, hadden voor ieder stem een sleutel. En inderdaad, de sleutel van de sopraan, dus de C in de eerste lijn, de noten waren heel netjes binnen de notenbalk.
Mm-hmm.
Maar daarna had je de alt, en de alt kon nog lager zingen. Dus mm-hmm. de sleutel moet verplaatst worden, in dit geval hoger. Daardoor de eerste lijn wordt ook lager. Mm-hmm. En zo gaande. Maar er was alleen maar de C-sleutel, die ging alleen maar lager en lager tot de bekende F-sleutel. De F-sleutel is voor ons nu de laagste sleutel.
Voor de basinstrumenten. Ja. Nou ja, voordat we al te technisch worden, in ieder geval kon je dus aan de plaatsing van de sleutel, kan je de omvang zien van zo'n stem in de notatie
juist,
van toen.
Juist. En in het geval dat het instrument hoger moet klinken, dan heb je andere sleutels. Eigenlijk de kleine sleutels, de uh-huh. chiavetti.
Uh-huh.
En daardoor kon je ook bepalen welk instrument. En bijvoorbeeld instrumenten die typisch zijn van chiavetti. Is bijvoorbeeld de fluit.
Mm-hmm.
Of de viool.
Mm-hmm.
Of juist de sopraan in het koor. Stel je voor dat deze fantasia's wel voor gamba zijn bedoeld. Dan durf ik te zeggen dat in dit geval de eerste stem voor een par-dessus de viool bedoeld was, eigenlijk. Dus eigenlijk een hoger instrument voor de sopranen. Ja.
Hoger dan gewoon hoog. Ja. Sopranino.
Eigenlijk. Sopranino eigenlijk. Ja. Is echt ook de juiste benoeming.
Ja.
Ja. Want maar, de normale sopraan stem voor de gamba kan je ook soms op een tenor spelen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus,
ja. Maar het is eigenlijk ook een praktische keuze, hè? Van welke instrumenten heb je voor handen. Dat was toen denk ik ook zo.
Ja, ook voor de lage stemmen.
Ja,
want we hebben toen ook gezegd, misschien zeker, en dat is ook heel goed voor twee gamba's, voor de tenor en voor de bas. Maar toen speelden wij niet alleen maar Le Jeune. Je speelde twee instrumenten, ik ook. Dus we hadden heel veel En voor pure praktische reden hebben we besloten om inderdaad met gamba en
ja,
cello te doen.
En cello, ja. Dus. Laten we even een heel klein stukje nog luisteren hoe het ook weer klonk. Ja, dit was nog een fragmentje uit de uitvoering van ons, Camerata Delft, van Le Jeune, de seconde fantasie, of fantasie seconde. Zo.
Ja.
Claude Le Jeune, Ricardo, wie was dat?
Claude Le Jeune is een Franse componist. Eind 16e eeuw is hij geboren. Uh-huh. In Noord-Frankrijk, uh-huh, in Valenciennes. En toen Valenciennes was ook een deel van de Lage Landen.
Oké.
Okay. Hij was protestant. En volgens mij hij kon nog in Frankrijk niet alleen maar wonen. Maar hij mocht ook muzikus zijn.
Mm-hmm. Wat voor muzikus was hij?
Voornamelijk voor vocale muziek.
Oké. Okay.
Meestal vocale muziek. En hij heeft ook motetten geschreven in het Frans, ook in het Latijn. Ook heel bijzonder voor een protestante die, mm-hmm, die ook in muziek in het Latijn schreef.
Yeah.
Maar wat ik heel mooi en bijzonder vind is de stijl dat hij ontwikkelde. En dat is de muziek mesurée à l'antique.
Muziek mesurée à l'antique.
Ja.
Oké, okay, vertel.
Het is, ja, à l'antique, dat betekent, of dat heeft te maken met de oude Griekse en de Romeinen.
Oké.
Okay, die cultuur. Ja. Waarom? Net zoals Latijn of in de Griekse vers heb je lange en korte lettergrepen.
Mm-hmm.
Dus woorden zijn een combinatie van lang en kort.
Heb je het dan over dat Griekse metrum of zo? Van die versvormen.
Juist.
Bijvoorbeeld?
Yes.
Wat was het ook weer? Jambe, troche, dat soort dingen?
Precies. Maar meestal de combinatie daarvan. Dan denk ik dat is zeker heel bijzonder. Maar dat kan je niet echt in de muziek horen.
Mm-hmm.
Wat wel jij kunt horen is het verschil tussen lang en kort.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in een stuk van Claude Le Jeune uit zijn Le Printemps.
De lente.
De
daar
lente.
Hebben we
hem, ja. Kan ik jou lezen of vertellen hoe het werkt met lang en korte lettergrepen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld het stuk die heet Voici le ver est beau mais. Zelf in de partituur, weet ik niet of dat is origineel van Le Jeune, zijn er symbooltjes om aan te geven wat is kort en wat is lang.
Okay.
Bijvoorbeeld in het woord voici le ver is blijkbaar voici le ver. Dus
lang,
kort, lang.
Uh-huh.
Voici le ver. En dat is ook in de muziek. Dat kan je ook horen in de muziek.
Ja, zullen we even een voorbeeldje luisteren dan? Wat gaan we horen?
We gaan Voici le ver est beau mais uit Le Printemps van Claude Le Jeune. Door ensemble Gilles Banchois. Ook pioniers van de oude muziek.
Mm-hmm.
Het is ook een ensemble die heel lang bestaat. Een Frans ensemble. En dat vind ik extra mooi. Want je hoort ook een beetje de liefde voor de taal.
Mm.
Want dit is eigenlijk wel muziek. En het gaat om een componist. Maar tegelijkertijd, dit heeft ook een mooie literaire lading.
Ja. Yeah.
Oh,
Ja, mooi. Een stuk over de lente van Claude Lejeune. Onze fantasie gaat niet speciaal over de lente, want het is een instrumentaal stuk zonder iets van lente in de titel. Maar hoe vond jij toch dat dit stuk in een programma over de lente paste?
Sowieso heb ik de vrijheid met instrumentale muziek om de titel die ik wil eigenlijk te geven. Want ja, weet je, die vier nootjes in het thema van de fuga kan van alles zijn. Mm-hmm. Kan het begin van de lente, maar kan ook het begin van de nacht zijn. Of het begin van een leven, of juist een, ja. Dus met instrumentale muziek zeg ik, mag ik van alles doen wat ik wil. Maar tegelijkertijd, omdat ik aan het begin vertelde, hoe heb ik dit stuk leren kennen? Mm-hmm. En dat was zeker heel lang geleden. Zoals de lente. De lente bestaat ook al lang geleden. En dit stuk is ook terug in mijn leven. Zeg maar, niet alleen maar in de echte facsimile, maar weer in gedachten. En nu met Camerata Delft, dat ik heb eindelijk de collega's om eindelijk de muziek te kunnen spelen. En als artistieke leider, dan ben je alleen maar bezig met ideeën en de lente. En waarom is het mogelijk of juist niet. En ik ben ook gefascineerd door de geschiedenis en de boeken over de Romeinen en de Grieken. En niet lang geleden, ik las een boek over een gedicht van Lucretius, die heet De Rerum Natura. Hmm. Een gedicht in het Latijn. En het gaat eigenlijk om de oorsprong van alles wat bestaat. En het begin van het boek is over de lente. Mm-hmm. Namelijk de godin Venus, die alleen maar met haar bestaan alles tot leven brengt. Mm-hmm. Dit gedicht was ook de inspiratie voor bijvoorbeeld schilders zoals Botticelli in de geboorte van Venus.
Ja.
En veel later, ook een muzikus, Lully bijvoorbeeld, heeft ook een ballet gecomponeerd met dezelfde naam. Uh-huh. Dus ik denk, zulke teksten zoals die van Lucretius waren zeker in sommige kringen, vooral in de kringen van kunstenaars, was ook bekend. Dus daar deel ik, of wil ik wel een deel nemen van deze inspiratie, oude oer-inspiratie van eeuwen geleden uit deze tekst van Lucretius. Dus dat is eigenlijk mijn idee
dus
geweest.
Dus eigenlijk iets wat aan het begin staat, is de lente staat ook aan het begin van iets. Dit stuk stond bij jou aan het begin van je kennismaking met de oude muziek.
In het begin van ons programma.
In het ook begin van ons programma. En het is iets wat dus steeds weer terugkomt. Dus dit stuk kwam terug in jouw leven. De lente komt elk jaar terug, zoiets?
Ja, en ik hoop dat het nog steeds iedere jaar terugkomt in ons leven.
Ja.
Want het is niet alleen maar een mooi stuk, maar het is ook ik zou zeggen wel nog steeds een bron van inspiratie. In het algemeen, in wat ik zei, misschien het stuk heeft niks te maken met de lente direct, maar wel met de wedergeboorte van de muziek, mm-hmm. van ideeën, van initiatieven. Aan het begin, net zoals in het begin van ieder programma, er is wel een stuk of twee, maar het is altijd iets heel kleins.
Een zaadje
precies. Mm-hmm. En ik denk voor dat programma was deze Fantasia wel het zaadje eigenlijk. Ik heb toen, want toen waren wij niet zeker met wie gingen spelen. Mm-hmm. En dan een van onze collega's die zingt ook. En ik dacht, als zij meedoet, dat kunnen wij ook een deel van Le Printemps samen met met de fantasie. Ja. Maar uiteindelijk, we waren alleen maar instrumentalisten, dus geen zang. Dus het is alleen maar de fantasie gebleven. Misschien geïmpregneerd, misschien een beetje ingesmeerd door de kracht van de lente en, ja, en Venus.
Omdat het in dezelfde bundel
staat.
Ja. Ja, mooi. Want we hebben eigenlijk nog meer mooie muziek in dat programma gespeeld. Bijvoorbeeld van Christian Ernst Graaf. Hele andere tijd, meer barok. Of eigenlijk laat barok, meer bijna klassiek. Van Händel hebben we een stuk gespeeld, Koekoek en de Nachtegaal. Maar dan weer een speciaal camerata jasje met een bijzondere instrumentatie. We hebben, wat hebben we nog meer gedaan? Iets van de Beatles zelfs.
Beatles, ja.
Ja, nou ja, dus het zou leuk zijn misschien om in de volgende afleveringen daar ook iets over te vertellen. Moeten we maar even kijken of de volgende lente weer. maar ik denk dat we nu genoeg hebben verteld over dit stuk, dit programma. Laten we afsluiten met een laatste fragment van Claude de Jeune. Nog steeds de tweede fantasie. Dank je wel voor al je toelichting en inspiratie, ja, zoals altijd.
Ja, dank je wel.
Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook en Instagram.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.